of vlak daarvoor even bij ons hebben. Jezus zelf zei, toen hij naar de hemel, naar de Vader ging, of vlak daarvoor eigenlijk, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Maar als ik naar de Vader ga, dan zal ik zorgen dat er een ander komt. En die zal jullie troosten en leiden en alles te binnen brengen wat ik gezegd heb. Hij zal jullie leiden naar de volle waarheid. Hij zal de wereld overtuigen zelfs van die waarheid, van oordeel, van gerechtigheid en van genade. En daarom vonden wij het goed om steeds Marcus te nemen, waar je ziet hoe de discipelen dat hadden met Jezus, en vervolgens Handelingen te nemen, waar je ziet, oké, hoe is het dan om Jezus te volgen onder leiding van die Heilige Geest? En daar gaan we dus vandaag weer een stukje naar kijken. En ik kijk dan graag met jullie naar Handelingen 9, vers 1 tot 19a, een heel gedeelte. Een heel bekend verhaal van de roeping of de bekering of de arrestatie, zou je bijna kunnen zeggen, van Paulus, Saulus toen nog. En ik wil eigenlijk het in twee stukken hakken met je. Ik ga het eerst voorlezen, het eerste stuk. Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met een verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagoge in Damascus, opdat hij de aanhangers van de weg die hij daar zou aantreffen, zowel mannen als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg naar Damascus was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hij hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u, Heer? Het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op, ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je doen moet. De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar ze zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen geopend had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 3 dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. En dan komt dat tweede gedeelte. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem, Ananias. Hij antwoordde, ik luister, Heer. Daarop zei de Heer, ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden. Hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij de heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder volken en onder heersers en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op, liet zich dopen en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Tot daar. Nou, dat eerste stukje, volg mij, waar de discipelen die Jezus leerden kennen in het begin van het evangelie van Marcus, Jezus als rabbi voorbij zagen komen en een dringende, doch beleefde vraag mochten beantwoorden door hun werk en hun netten achter te laten en Jezus achterna te gaan, zie je hier toch een iets ander verhaal. En wij kennen het woord power encounter in onze traditie. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, maar dit is een voorbeeld van een power encounter. Paulus die op weg is, Saulus toen nog, die op weg is naar Damascus, vanuit een zeer stellige en grondige overtuiging dat deze mensen van de weg een ketterij aanhangen, dat ze een gevaar zijn voor Gods heiligheid, die ontmoet de kracht van de Heilige Geest. Die hem van zijn paard slaat. En nou, ik denk dat daar ook heel wat engelen bij gepaard hielpen. En Paulus die hoort dan door de Heilige Geest een stem die zegt, Paulus, waarom vervolg je mij? Saulus, waarom vervolg je mij? Nou, één ding wil ik even aanstippen uit het eerste gedeelte. Dat wat er dan gebeurt op het moment dat Saulus daar stilgezet wordt. Ik denk dat je je kunt voorstellen dat hij in totale verwarring moet zijn geweest. Het is letterlijk van de stellige overtuiging die hij meende te kunnen funderen vanuit de Bijbel, zijn Bijbel, de Torah. De overtuiging die gedeeld werd door zijn leiders, door de schriftgeleerden in Jeruzalem. En dan gebeurt hem dit. En dat hij daar 3 dagen vasten en bidden en bezinning voor nodig had. Ik denk dat dat de genade van God was om langzaam maar zeker de draai te kunnen maken in zijn hoofd. Wat betekent dit allemaal? En wat is de consequentie daarvoor? Hij kan onmogelijk meer terug op de weg die hij gegaan is. Dat kun je je voorstellen. Maar hij weet dat hij wel een keer terug zal moeten naar Jeruzalem. Hij weet dat hij naar de synagoge zal moeten. Hij weet dat hij die mensen die hij vervolgd heeft onder ogen moet zien. En kortom, als Ananias hoort, ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden moet om mijn naam, dan denk ik dat dat al aan de gang was op dat moment. Dat Paulus zich al realiseerde, Saulus zich al realiseerde, dat hij heel diep vernederd zou gaan worden. Klein zou worden. Als hij overal waar hij kwam zou toegeven dat hij er helemaal naast zat. En dat hij die roeping om deze Jezus die hij vervolgde nu te gaan volgen, werkelijk zou vervullen en zou gaan preken wat hij eerst bestreed. Nou, ik denk dat daarin een hele diepe kern zit van wat Jezus volgen wel inhoudt. Bij Saulus zie je het heel erg uitvergroot en is het heel erg een contrast met zijn oude leven en zijn nieuwe leven. Maar je kunt eigenlijk in het volgen van Jezus niet zonder zo'n soort van breekpunt in je eigen in jouw leven, in mijn leven. Er moet een punt komen, er zal een punt komen waarop jij je ongelijk toegeeft en Gods gelijk bevestigt en omarmt. Alleen al in de erkenning dat je, ik ben niet zonder zonde. Ik heb een redder nodig. Ik kan het niet alleen. Ik heb genade nodig. Ik heb Gods hulp nodig. Ik heb de Heilige Geest nodig. Nou, dat even over Paulus. Daar kunnen we later nog veel meer over praten. Waar ik nu even op in wil zoomen met je is het tweede gedeelte. De fascinerende figuur als het gaat om het leren leven met de Heilige Geest vind ik hier in dit verhaal Ananias. Dit is Ananias uit Damascus. Er is nog een andere Ananias in het begin van Handelingen. Dat was de Ananias uit Jeruzalem. Daar kunnen we later over praten. Maar deze Ananias is hij is een leerling die Ananias heette. En dat vind ik heel mooi. Ananias wordt meteen neergezet. In andere vertalingen staat er, hij is een discipel. Hij is niet een profeet, hij is niet een rabbi. Hij is gewoon, net als jij en ik, een leerling die leert wat het is om de stem van de Heilige Geest te verstaan en Jezus door de hulp van de Heilige Geest te leren volgen. Dus zijn verhaal mag heel herkenbaar zijn voor ons allemaal, denk ik. En vervolgens staat er dat als Ananias die openbaring, dat visioen heeft, dan begint dat met 1 woordje. Het begint niet meteen met een heel verhaal. Het begint met 1 woordje. Ananias, punt. En dan is het stil. En ik denk dat dat een goeie is om even bij stil te staan. Voor zover ik ervaring heb, na een paar decennia, heb ik langzaam maar zeker begrepen dat als het gaat over de Heilige Geest die iets tegen jou of mij wil zeggen om ons vervolgens in beweging te brengen, dat dat een hele kleine nudge is. Of hoe noem je dat in het Nederlands? Een klein porretje. Kleine aansporing. En dat kan soms zijn door Ananias ziet in een visioen of hoort in een visioen. Ik weet niet hoe ik me daarbij moet voorstellen of die in gebed was, maar hij hoort zijn naam. Ananias. Punt. En het gaat niet verder totdat Ananias zegt, ja heer. En dat is denk ik een hele belangrijke om je te realiseren. Het is heel goed om gevoelig te leren worden voor die kleine por van de Heilige Geest. En je te realiseren dat het dan goed is om te zeggen, stop in your tracks. Stop even met wat je aan het doen bent en zeg, ja heer, spreek. Ik luister. Ik wil proberen te luisteren naar wat u zeggen wilt. En dan als Ananias dat gezegd heeft, ik luister Heer. Dat is heel, heel essentieel, hè? Ik luister Heer. Hij wandelt er niet aan voorbij. Hij redeneert het niet weg. Hij denkt, hey, het lijkt erop alsof de Heilige Geest me even aanstoot. Ik wil horen. Dan hoort hij, ga naar de rechterstraat, vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus met de naam Saulus. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Nou, waarom is het zo belangrijk om even stil te staan en te zeggen, Heer, ik luister, omdat daarmee word ik mij bewuster, merk ik altijd, van oké, ik wil uitkijken dat ik nu niet meteen in mijn verstand duik. Want als ik dit zou horen, tussen aanhalingstekens, visioen, ik weet niet hoe dat ging, dan is het heel makkelijk om te zeggen, nee, dat slaat nergens op, dit kan niet van de Heer zijn. Toch? Dit slaat helemaal nergens op. De man die hierheen gekomen is, iedereen weet het. We zitten allemaal, we hebben de kast waar we ons in verstoppen klaargemaakt. We hebben een verstopplek bedacht. We hebben een strategie bedacht om te vluchten als die soldaten komen. Iedereen weet in Damascus die een volgeling van Jezus is, dit is gevaar. En dan komt er zo'n gedachte in je hoofd. Zo'n is een opdracht, een stem, een Bij mij zou het zo gaan, vaak als ik de indruk heb dat, of ik heb gemerkt dat in de loop van de tijd, als er een indruk is van de Heilige Geest, dan zit dat heel dicht aan, soms tegen bij, oké, ik ben aan het dagdromen en er is een gedachte in mijn hoofd. En dan kan ik heel snel denken en heel makkelijk denken, nou, dat verzin ik zelf. Ik droom van, God, moet je eens voorstellen wat het zou zijn als die Paulus, die Saulus, in plaats van dat de Heer hem bij zijn kladden greep. En dan is er zo'n gedachte van, hij gaat naar het huis van Judas en nou ja, enzovoort. Dus ik denk dat het essentieel is om onszelf te oefenen in het opmerken van die por van de Heilige Geest. Dat zachte op de schouder, tikje op de schouder en te zeggen, Heer, ik luister. En wat ik het mooie vind daarna is dat Ananias die antwoord zegt, Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man, over al het kwaad dat hij hier en dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Het is onvoorstelbaar, maar wat heel mooi is Ananias stelt vragen en dat mag, blijkt. Dus op het moment dat ik niet zeg van nou, dat verzin ik zelf, maar ik zeg, zou het kunnen zijn dat de Heer dit zegt? En ik ga de Heer bevragen daarop, dan is het niet zo dat de Heilige Geest zegt, ja hallo, ik heb gezegd, nou moet je het gewoon doen, punt uit. Of dat de Heilige Geest zich terugtrekt als een bang vogeltje wat niet tegen kritiek kan of zo. Ananias mag een vraag stellen, maar ik weet niet, als je kijkt naar die vraag, dan is de vraag die heeft een bepaalde kwaliteit. Het is een kwaliteit die niet zegt van Heer, dat slaat nergens op, dat moet u helemaal niet willen. Maar het is een kwaliteit die zegt, Heer, die gaat naar binnen toe. Ik ben bang. Ik heb gehoord over deze man en ik ben bang als ik ga doen wat u nu zegt, dat het niet goed afloopt. En dat is een hele wezenlijk soort vraag waarvan ik denk, dat soort vragen die zijn gepast. Die zijn eerlijk, die zijn echt. Het gaat over, oké, ik heb de indruk dat u dit zegt en dit voel ik nu. En ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Of help me om daarmee om te gaan. Of help me om misschien dat te parkeren of daar een oplossing voor te vinden. Nou, vervolgens zegt de Heer, ga. Want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken, hun heersers en onder de Israëlieten. Het antwoord is niet dus zomaar monddicht gaan. Hij krijgt echt antwoord. Er staat ga, want. De Heer openbaart niet alleen maar dat hij moet gaan. De Heer geeft hem niet alleen maar die sterke aandrang om dit te doen, maar de Heer zegt ga, want. Dus de Heer openbaart verder wat zijn toekomstperspectief is met deze man. En waarom Ananias betrokken mag zijn. En waarom de Heer deze bijzondere ontmoeting met Saulus heeft geregeld. En ik vind dat geweldig. Ik vind tegelijkertijd dat een enorme uitdaging om dus de juiste vragen te leren stellen. En ik heb soms gemerkt dat ik heel chagrijnig kon worden. Dat ik de indruk had dat de Heilige Geest iets zei. Dat ik vervolgens vragen stelde en dat ik geen antwoord kreeg. En ik hoorde op een gegeven moment Graham Cook een keer zeggen van... You're asking the wrong questions. Dus soms, als je merkt dat de Heilige Geest spreekt... Hoe subtiel dat ook is, en dat is heel subtiel. Eerlijk, bij mij in ieder geval wel... Wees niet bang om vragen te stellen, maar als je merkt, hey, ik kom niet verder, het lijkt alsof de Heilige Geest zwijgt, stel dan de vraag, Heer, wat is de goede vraag? Welke vraag is gepast nu? Het lijkt erop alsof ik op een verkeerd spoor in mijn denken ben gaan zitten, anders zou u wel wat zeggen. Heel soms kan ik me voorstellen, dat was bij Graham Cook volgens mij wel zo, dat de Heer zei van, that's the wrong question. Dan geeft de Heer niet altijd meteen, dit is de goede vraag. Maar dat is een gelegenheid om te vragen, oké, Heer, wat is dan de goede vraag? Of om nog wat langer na te denken zelf. Dus ik wil je daarmee aanmoedigen en zeggen van, stel vragen. Maar leer ook om daarin niet te absoluut te zijn. Maar even met in open handen te zoeken naar Heilige Geest. Hoe wilt u spreken? Wat wilt u verder spreken? En als je even dan niet veel verder komt, om dan je af te vragen... Oké, zou het kunnen zijn dat ik een andere vraag, dat er een andere vraag aan de orde is? En dan hoor je als Ananias deze vraag heeft gesteld... hoe de Heilige Geest doet wat in Johannes 16, vers 12 tot 14 door Jezus beloofd is. He, daar stond dit... Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken en hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus hier hoor je letterlijk dat de Heilige Geest aan Ananias de toekomst van Saulus verkondigt. Ananias zegt, of Ananias hoort de Heilige Geest zeggen... Deze man heb ik gekozen om het evangelie te brengen aan de heidenen en aan de Israëlieten. En ik zal hem laten zien dat er veel lijden op zijn weg komt om dit evangelie. Dus dat is de toekomst voor Saulus. Tegelijkertijd, dat realiseren we ons misschien niet... maar daar zit ook nog een uitdaging in die mij zou kunnen triggeren... als ik in Ananias' schoenen stond. Want wat zegt de Heilige Geest? Hij is voor mij... een uitverkoren werktuig om het evangelie te verkondigen aan... Aan wie? Aan de heidenen. En je weet, als je de handeling een beetje kent... Petrus die begint daarmee. Petrus die wordt op een gegeven moment gezonden naar hoofdman Cornelius. En op het moment dat hij daar het evangelie eigenlijk een beetje uitlegt... hoe die in verlegenheid is met het feit dat hij daar überhaupt in huis is... omdat dat voor een Jood niet geoorloofd is... en een klein beetje begint te vertellen over wat hen allemaal overkomen is... dan valt de Heilige Geest op die mensen. En ze spreken in nieuwe tongen. En Petrus zegt tegen zijn metgezellen van... nou, als dit gebeurt met hun, dan moeten we ze ook maar meteen dopen. Maar dan komt hij in Jeruzalem terug en dan is er meteen een relletje. De hele kerkraad wordt bij elkaar geroepen en Petrus moet zich verantwoorden. Nou, dat is Paulus, zijn bediening wordt dat. En Ananias, ik weet niet zeker of Ananias al weet dat de Heer dat aan het doen was met Petrus. Of dat in Damascus al, of dat de council van Jeruzalem al geweest is, laten we het zo maar zeggen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat nog een enorme trigger is geweest voor Ananias. Van wat zegt de Heer nou? Hoor ik dat echt goed? Evangelie verkondigen aan de heidenen, kan dat? Nou, ik ben heel dankbaar dat dat kon, want anders hadden wij hier niet gezeten en gestaan. En wat ik ook heel grappig, maar toch, als de Heilige Geest dan ook zegt, Ananias die eigenlijk iets, ik kan me voorstellen dat hij iets heeft gevoeld van, Heer, gaat u die piep, gaat u die nou redden? Die man die zo verschrikkelijk veel ellende veroorzaakt onder uw volgelingen. En dan zegt de Heilige Geest, ik zal hem ook tonen hoezeer hij lijden moet omwille van mijn naam. Dan denk ik van, tjonge, daar zit nog een verleiding in voor Ananias ook. Hè? Hoe ga je dan zeggen, oké, nou als u hem flink wat lijden gaat bezorgen, dan wil ik wel zijn welverdiende loon. Nou, je ziet in Ananias een andere houding. Je ziet op een gegeven moment dat hij komt bij Saulus en dan zegt hij, Saul, broeder. Daar begint hij mee. Saul, broeder. Dus ik heb heel veel respect voor die man, voor Ananias. Al die ingewikkelde dingen waar hij doorheen, in zo'n korte openbaring doorheen moest denken, ploeteren, worstelen, zijn weg leren vinden. En ook die verleiding om te zeggen, ik ga wel even naar jou toe. Een beetje zoals Jona, ik ga jou vertellen wat er met jou gebeuren zal. Hoewel je nou Jezus gaat volgen, zal hij je behoorlijk belonen voor alles wat je gedaan hebt met zijn evangelie. Nee, hij komt bij Saulus en hij zegt, Saul, broeder. Ik ben gezonden door de Heer, door Jezus die aan jou verschenen is op de weg hierheen. Om ervoor te zorgen dat je weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Nou, Paul, hier zit ook een heel belangrijke in. In de rijtje van 1 Korinther 9, daar zie je een heleboel gaven van de Heilige Geest. In 12, sorry, je hebt gelijk. Ik ben zo blij dat je erbij bent, lieve schat. Van de week waren wij 41 jaar getrouwd. Op 21 september. En nou ben ik van mijn apropos. In 1 Korinthe 12 staat het rijtje van de gaven van de Heilige Geest. In de Vineyard, even voor de duidelijkheid, hebben wij de neiging om te zeggen, je ontvangt, zoals 1 Korinthe 12 ook zegt, niet een gave, maar je ontvangt de Heilige Geest. Zoals Ananias hier ook zegt, ik ben gestuurd om te zorgen dat je vervuld wordt van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de gever van alle gaven. Het betekent dus dat in principe de Heilige Geest een broeder, een zuster van Ananias, een christen die met hem vervuld is, op elk moment elke gave zou kunnen geven. Uit de praktijk weet ik wel dat er zijn mensen die, sommige mensen zijn op een bepaalde manier bedraad, laat ik het zo maar zeggen. Nee, ik bedoel echt bedraad. Waardoor bepaalde dingen makkelijker door hen heen gaan. Er zijn mensen die ontvangen vaker een openbaring. Omdat er, ik weet niet waar dat dan precies zit, maar er is een grotere ontvankelijkheid. En daar zit er een in de hoek die dat vaker heeft. En daar ook trouwens. Maar er zijn ook mensen die hebben een heel groot geloof. Wat op een of andere manier van nature lijkt te komen. Ik denk altijd dat zijn mensen glashalf vol mensen. Zoals ik. Maar ondertussen is het nog steeds zo dat de Heilige Geest op elk moment elke gave kan geven. Nou, hier zie je een voorbeeld van de gave van een woord van kennis. Ananias komt bij Paulus en hij vertelt hem precies wat hem is overkomen. Voordat Paulus dat aan Ananias heeft verteld. En ik denk ook voordat iemand anders dat aan Ananias had kunnen vertellen. Want die luidjes die met Paulus daar in dat huis zitten, die gaan echt niet in Damascus lopen verkondigen wat er met Paulus op de weg naar Damascus is gebeurd. Dat is hele foute PR. Want de opdracht was om in Damascus al die mensen van de weg te arresteren. En ze hopen natuurlijk allemaal nog steeds dat op een of andere manier die jongen weer bij zinnen zal komen, zodat ze kunnen doen wat ze moesten doen en weer naar Jeruzalem terug kunnen met een goed rapport. Dus wat er gebeurd was, en wat dat Ananias dat weet, is openbaring van de Heilige Geest. Nou, waarom is die gave nou soms heel belangrijk? Omdat op het moment dat Ananias bij Paulus komt en hij vertelt hem precies wat hem overkomen is, dan is dat een validatie voor de afzender, van de afzender. Begrijp je? Paulus die hoort, hoe kan deze jongeman dat weten? Niemand. Ik heb mijn mannen heel expliciet gezegd, denk erom dat je je mond houdt. En toch vertelt Ananias precies, ben gekomen door Jezus die aan jou verschenen is op de weg hierheen. En als je verderop in Handelingen kijkt, dan vertelt Paulus hetzelfde verhaal uit zijn eigen mond nog een keer. En dan zie je dat daar Ananias nog meer details vertelde. Nou, die gaven van de geest houden rekening mee dat soms de Heilige Geest je die jou ook die gave wil geven op het moment dat hij je gaat zenden naar iemand toe. En die gave is dan niet het feit dat je dat zou kunnen ontvangen, maar het feit wat je ontvangt. Dat je bepaalde indruk krijgt over iemand die, dat kun je eigenlijk niet weten. En als je dan komt, ik heb de neiging dan om niet te zeggen, er is dit of dat. Maar ik heb een indruk dat, ik zeg maar wat, heb je recent dit of dat meegemaakt? Kan dat kloppen? Of heb jij pijn daar of daar? En op het moment dat die persoon dan merkt van, hoe kan je dat weten? Dat heb ik aan niemand verteld. Ja, het klopt wel. Dan kan ik zeggen, ik was aan het bidden en ik heb de indruk dat de Heer Jezus dat openbaarde door zijn Heilige Geest. Dan heb je een opening, een ingang. En daarvoor is die gave zo bedoeld. Dit is een heel mooi voorbeeld daarvan. Nou, dan uiteindelijk, Ananias komt en in de grote genade van God, hij legt Saulus de handen op en hij bidt en Saulus kan weer zien. Nou, hoe belangrijk is dat feit? Saulus die blind is geworden door die ontmoeting met Jezus en die daarmee 3 dagen lang niet meer gegeten of gedronken heeft. En omdat hij, denk ik, heel diep besefte, die fysieke blindheid is een afspiegeling van wat er werkelijk met me aan de hand was. Ik dacht dat ik zag, ik dacht dat ik het wist en de waarheid blijkt 100% andersom te zijn. Ik was totaal blind. En ik denk, ik kan mij voorstellen dat Saulus heeft gedacht, het oordeel over mij, de straf over mij van die Jezus die mij vervolgd heeft, zal wel de rest van mijn leven blindheid zijn. Er is geen enkele reden waarom hij zou kunnen aannemen vanuit zijn oud-testamentische theologie dat Jezus iets anders zou doen. En het eerste wat Jezus doet op het moment dat zijn knecht Ananias bij hem komt, is hem de handen opleggen en hij wordt genezen van zijn blindheid. Hoeveel meer bewijs kan Saulus krijgen dat Jezus hem vergeeft? Ik denk zelfs voordat hij het met zijn emoties zou kunnen aanvaarden, is het met zijn fysiek al gebeurd. Nou, dat is, ja, ik vind dat prachtig. Vervolgens staat hij op, wordt hij gedoopt en dan eet hij weer en komt hij op krachten. Nou, tot daar, want mijn souffleur heeft mij een teken gegeven. Maar we hebben het stukje ook helemaal uitgepeld. De vraag die ik eigenlijk aan jou wilde meegeven, aan je wil voorleggen, is... ik lees uit dit verhaal van Ananias, die als leerling aan het leren is om te wandelen, om te leven door de geest, in het volgen van Jezus. Maar tegelijkertijd de subtiliteit van hoe werkt dat nou eigenlijk? Daardoorheen aan het zijn weg aan het zoeken is. Met het risico dat hij een prijs moet betalen. Als hij het helemaal fout had begrepen, hij gaat naar dat huis en Saulus en zijn mannen zitten daar en hij stapt zomaar binnen. Wat had er met hem gebeurd? Dat was niet zonder risico om die stappen te zetten. Ik wil je de vraag eigenlijk meegeven. Of hoe snel is je neiging om het hier te houden en die subtiliteit van openbaring weg te redeneren? Durf je te zeggen op het moment dat je die kleine tik op de schouder van de Heilige Geest voelt, ik stop en of ik het goed verstaan of niet verstaan, ik ga het onderzoeken. Ja, Heer, hier ben ik, spreek. Als u dit was, of als ik het goed gemerkt heb, ik wil nu even... Ik vlucht even naar de wc of ik vlucht even uit de situatie waar ik in ben. Ik wil even stil zijn, even een moment bij u. Wat wilt u zeggen, Heer? Of dacht ik het maar? En daardoor redeneer je niet zomaar even weg van... ik zal het me wel verbeeld hebben. Hup, en je gaat door met je leven. En naarmate je die subtiele tikjes op de schouder van de Heilige Geest zoekt en serieus wilt nemen, denk ik dat je de ruimte vergroot voor de openbaring van de Heilige Geest. Die je heel hard nodig hebt om zijn getuige te kunnen zijn in jouw omgeving, in mijn omgeving. En om te ontvangen wat hij jou ook persoonlijk geven wil. Dus, en het tweede wat ik je wil vragen is, wil je eerlijk zijn met de Heilige Geest? Wil je niet alleen leren om de goede vragen te stellen, maar ook om jezelf bloot te geven. En de angst die misschien van binnen je hart sneller laat kloppen of die je buikpijn geeft. Stel dat hij wat zegt en ik durf het niet, wat dan? Om dat dan gewoon te zeggen. En hem te vragen om hulp en om kracht. Om moed om te doen wat hij je aangeeft. Nou, voor de rest heeft Jan-Willem vast ook nog wel een paar goede